111 vers 2 en vers 3. Wie zal de orgel spelen? Zullen we samen eerst bidden. Heere, het is aan de avond van deze dag dat we ons eerst weer mogen stellen voor uw heilig aangezicht. En geef dat we beseffen mogen, Heere, wat dat inhoudt. Als we ons inderdaad voor uw aangezicht stellen en als wij van u een zegen vragen over deze samenkomst. Geef ons te beseffen, Heere, dat wij dan nietige, sterfelijke en bovenal zondige mensen zijn en dat gij de heilige, de verhevene zijt. Maar geef ons tegelijk te beseffen, Heere, dat wij niettemin van u toestemming ontvingen in uw woord om onze noden en behoeften u bekend te maken, want gij hebt het zelf immers gezegd dat we met vrijmoedigheid zouden toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen ter bekwamer tijd. Heren, geef ons dan alles wat we nodig hebben, ook in deze avond. Laten we bij het overdenken van uw woord en bij het bespreken van wat gij in uw woord geopenbaard hebt, toch die onmisbare zegen, dat onmisbare werk van uw Heilige Geest mogen ontvangen. En wilt gij door uw geest plaatsmaken in onze harten voor uzelf en voor uw heerlijk werk. Vergeef al het zondige en het verkeerde, bewaar ons ook voor de zonde en maak gij het nog wel uit genade alleen om Jezus wil. Amen. We komen dan vanavond aan het laatste gedeelte van het Jona, van het boek Jona toe en dat is het vierde hoofdstuk. Beginnende bij vers 6, ik kom in de bespreking nog even op vers 4 terug, omdat diezelfde vraag die we in vers 4 horen ook in het zesde vers weer gesteld wordt, of in het negende vers. Maar laat ik u lezen het laatste deel van Jona, beginnende bij vers 6. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm, des anderen daags, in het opgaan van de dageraad, die stak de wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte, en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aanmächtig werd. En hij wenste zijner ziel te mogen sterven. En zeide, het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zeide God tot Jona, is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zeide, billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe. En de Heere zeide, gij verschoont de wonderboom aan welke ge niet hebt gearbeid. En nog die ge groot gemaakt hebt. Die in een één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand, daartoe veel vee. De laatste keer dat we met elkaar over het boek Jona nadachten, hebben we gezien dat Jona in een zeer zondige gesteldheid reageert op de bekering van de mensen in Nineveh. En dat hij het de Heere kwalijk neemt dat God barmhartig en genadig is. En dat de Heere die genade en die barmhartigheid ook bewijst. Hij verwijt het de Heere, hij beschuldigt de Heere ervan dat hij de stad Nineveh spaart. Jona had liever gezien dat God het oordeel gebracht had over die stad, en dat ze verdelgd waren, en dat Gods woord dat hij gesproken had ook inderdaad in vervulling zou zijn gegaan. En als we Jona zo zien, en als we zo zijn reactie horen, en als we zo ook horen wat hij durft te zeggen tegen de Heere, dan zouden we zeggen, ja, maar nu zal het toch wel genoeg zijn. Nu zal de Heere toch wel een eind maken. Nu zal de Heere Jona toch wel aan zijn lot overlaten. Nu zal de Heere toch wel niet langer langmoedig en genadig zijn ten opzichte van deze ongehoorzame, opstandige knecht. Maar toch, als wij dan weer lezen wat er in het gedeelte staat dat we vanavond voor ons hebben, dan zien wij dat de Heere niet alleen maar ten opzichte van de Ninevieten, maar ook ten opzichte van Jona vol langmoedigheid is. En dat hij traag tot toorn is. Dat heeft Jona al eerder ondervonden. Maar hij mag het opnieuw ondervinden. Hij heeft het ondervonden toen hij de Heere hem weer op het rechte pad bracht. Maar nu gaat de Heere het opnieuw doen. Alleen de Heere gebruikt nu andere middelen. Eerst was het een storm en het was het werpen van het lot en het was het oordeel dat aan hem voltrokken werd, waarbij hij overboord geworpen werd en waarbij hij in de zee terecht kwam. De Heere gebruikte toen een vis die hem opslokte. Maar nu gebruikt de Heere andere middelen, die hetzelfde doel hebben, die het doel hebben om Jona weer terecht te brengen. En om nu Jona is, als het kan, eens en voor goed van zijn hoogmoed en van zijn eigen gerechtigheid te verlossen. En hem op die plaats te brengen waar hij niet anders is dan een arme en alles verbeurd hebbende zondaar die het voor God moet verliezen. En die gaat beseffen dat hij van genade alleen moet leven. Welke middelen gebruikt de Heere? Het eerste middel dat de Heere gebruikt is zijn eigen woord. Hij spreekt tot Jona. Hij doet dat in de vorm van een vraag. Dat deed de Heere al in vers 4. En diezelfde vraag die komt straks terug in vers 9. Is uw toorn billijk ontstoken? Jona had gebeden. Een gebed dat eigenlijk een klacht en een aanklacht was, een wens om te mogen sterven, en daarop reageert de Heere nu met een vraag. Jona, zo zegt de Heere, u bent zo toornig, uw toorn is ontstoken. Maar is dat een rechtmatige toorn? Is uw toorn billijk ontstoken? Is dat terecht dat u zo toornig, zo boos bent? Kan Jona zichzelf en zijn boosheid rechtvaardigen? Deze vraag is bedoeld om zijn ogen te openen. Hij is onredelijk. Maar dat moet hij zelf gaan beseffen. En God wil hem daarvoor de ogen openen door middel van deze vraag. En dat is wijsheid, dat is barmhartigheid van de Heere. Vooral als we er de nadruk op leggen dat de Heere tegen Jona zegt, Jona is uw toorn billijk ontstoken. Bent u terecht verontwaardigd? Jona, gij. Zijt gij terecht verontwaardigd? En dan moet Jona eens terugdenken aan wat hij allemaal meegemaakt heeft. En wat de Heere allemaal in zijn leven gedaan heeft. En wat hij allemaal van God ontvangen heeft. Onverdiende gunst bewijzen. Langs welk een wonderlijke weg heeft de Heere zijn leven niet bewaard? Langs welk een wonderlijke weg heeft de Heere zich in zijn leven niet geopenbaard? Langs welk een wonderlijke weg heeft de Heere hem niet gezegend, ook in zijn prediking, in zijn arbeid, als profeet? Jona moet eens terugdenken aan wat de Heere voor hem ambtelijk en voor wat de Heere voor hem persoonlijk gedaan heeft en zichzelf dan de vraag stellen als hij overwogen heeft, Gods uitreddingen, Gods bemoeienissen, Gods weldaden, Gods trouw en goedheid in zijn leven, dan moet Jona zichzelf de vraag stellen, is mijn toorn tegenover deze God billijk ontstoken? En dan voelt u wel, als het in dat licht komt te staan, dan wordt deze vraag zeer beschamend. En niet alleen voor Jona, maar ook voor allen die God vrezen, want er zijn zoveel van Gods kinderen die de tijden in hun leven kennen dat zij met Jona ontevreden zijn over de Heere en tegen hem murmureren en over hem en over zijn wegen en over zijn daden klagen. Kinderen Gods die in opstand leven en die de Heere verwijten maken, die toornig zijn op de Heere. En ze moeten zich dan de vraag maar eens stellen, of beter gezegd, de Heere stelt hen de vraag, is uw toorn billijk ontstoken? Ze dan eens terugdenken op wat de Heere geweest is en op wat de Heere gedaan heeft. Hebben ze dan inderdaad wel recht? Hebben ze wel reden om tegen de Heere op te staan? Is uw toorn billijk ontstoken? Jona antwoordt niet, althans we lezen niet van zijn antwoord. In die eerste keer als God hem die vraag stelt, tenminste niet. En dat zou erop kunnen duiden dat Jona in een zekere koppigheid en hardnekkigheid weigert om een antwoord te geven. In ieder geval, we vinden hem nu nog niet op de plaats waar hij zijn moet. We vinden hem nog niet op zijn knieën in het stof en daarom de Heere moet verder. Niet alleen die vraag, maar de Heere moet ook nog andere dingen gaan doen. En de Heere moet, laat ik het maar zo zeggen, Jona op de kleuterschool nemen. En hem aanschouwelijk onderwijs geven. Al het andere schijnt niet te baten. De Heere moet zo eenvoudig, zo simpel mogelijk met Jona moeten gaan handelen. Jona zit daar onder een afdakje. Het is heet, de zon brandt in alle felheid en Jona zit daar buiten de stad om te kijken wat er van die stad worden zal. Maar dat afdakje is kennelijk ook niet zo erg geschikt om de hitte van de zon weg te houden en hem tegen de stralen van de zon te beschermen. En wat doet de Heere dan? De Heere beschikt een wonderboom. Ik weet niet wat voor boom dat geweest is. Het Hebreeuwse woord geeft ook geen enkel houvast. In die zin dat je kan zeggen, nou dat is zo en zo'n boom geweest. Het enige wat waarschijnlijk wel duidelijk is, is dat het een boom geweest is met grote bladeren. Want hij was bedoeld om schaduw te geven. Beschutting tegen de zonnestralen. Waarom geeft God die boom langs zo'n wonderlijke weg? Want hij komt in één nacht op. Wel, het staat erbij om Jona te redden van zijn verdriet. Zo staat het in het 7e vers, om hem te redden van zijn verdriet. Dat kan dubbele betekenis hebben. Zijn verdriet in deze zin, dat hij onder die hete zon zit en dat hem dat verdriet doet, dat hem dat kwelt en God wil hem dus beschutting geven en hem zo redden van datgene wat hem kwelt. Maar het kan ook verdere betekenis hebben. En ik denk dat het inderdaad ook zo verstaan moet worden. Jona was innerlijk ontevreden. Hij had een grief tegen de Heere. Hij was verdrietig over het werk van Gods handen. Over de daden des Heeren. Daar was hij het helemaal niet mee eens. Hij had een conflict met de Heere. En dat deed hem pijn en dat gaf hem wrevel aan de ene kant en aan de andere kant. Hij was er ook verdrietig over dat God zich zo openbaarde, zo goede tieren. En om hem daarvan nu te verlossen, om hem uit die greep van deze grief en deze ontevredenheid te rukken, beschikt de Heere die wonderboom. Dat is een bijzondere genade van de Heere. Ik weet niet of Jona het zo gezien heeft, er staat wel dat Jona erg blij was. Jammer genoeg staat er niet bij dat Jona erg dankbaar was. En er is nogal verschil tussen blijdschap en dankbaarheid. Niet elke blijdschap is dankbaarheid tegenover de Heere. Er kan ook een soort blijdschap zijn waarmee we bij de Heere vandaan gaan en in onszelf eindigen. En het is te vrezen dat dat bij Jona zo het geval was. Er staat althans niet duidelijk bij dat hij de Heere gedankt heeft voor die wonderboom. Maar niettemin, het was een genadige beschikking van de Heere. En Jona was er verheugd over. Jona was blij met die schaduw. Maar dan komt de volgende fase. Want God heeft die boom daarmee niet neergezet omdat Jona er altijd plezier van zou hebben. God heeft die boom er neergezet omdat hij de volgende dag weer verdwijnen zou. Het gaat hem niet om die boom, het gaat hem om Jona. En zo, tegen dat de volgende dag aanbreekt, kort voor de morgen stond, beschikt, weer staat er hetzelfde woord, de Heere, een worm. De Heere beschikte die boom, de Heere beschikte de worm. Gods hand is in al die dingen. In het opschieten van een boom en in het sturen van een worm, er is overal Gods voorzienige leiding. Hier geschiet niets bij geval, het is zijn hand en die worm steekt, zo staat er, de boom. Die worm eet, om het zo te zeggen, het hart, het binnenste uit die boom weg. En het gevolg is dat die boom moet verdorren. En als Jona ontwaakt, is de boom al verdord. En dan hangen die prachtige, schaduwgevende bladeren al dood, al verwelkt naar beneden. En Jona's vreugde heeft niet langer dan één dag geduurd. En dan komt het ergste. Want Jona zit nu weer zonder beschutting en zonder bescherming in de open zon onder de hete zonnestralen. Maar weer is er Gods hand, de Heere, beschikt een sterke oostenwind. Dat is een hete wind geweest. Een woestijnwind. En die komt in al zijn hitte op Jona aan. Alsof Jona voor een hete oven staat. Zo heet is het. En dan wordt hij aanmächtig. Dan wordt hij aanmächtig als hij nergens bescherming vindt. En dan zit hij in een hitte die hij niet verdragen kan. En dan verzucht hij, het is me beter te sterven dan te leven. Nou, langs deze weg onderwijst de Heere. Door middel van een boom, door middel van een worm, door middel van een wind. Hij schept al die dingen. Hij, de grote schepper van alle dingen, hij bestuurt het zo dat daar in één nacht een boom staat en in één nacht een boom verwelkt. En dat er uit de woestijn een hete wind komt. En het is allemaal bedoeld om Jona op de plaats te brengen waar hij zijn moet. U moet het boek Jona eens lezen in het licht van Gods voorzienigheid. Het hele boek is vol van de voorzienigheid Gods. De Heere bestuurt de storm. Iedere keer lees je dat woord. De Heere beschikte een vis. De Heere beschikte een worm. De Heere beschikte een boom. Het is allemaal Gods werk. In het klein en in het groot. Hij werpt die storm op de zee. En hij stuurt zo'n klein beestje om die boom te verdelgen. En zo is Gods hand in alles. En waarom gebruikt de Heere nou al die krachten in de natuur? Eerst die storm en daarna die wind. Dat werpen van het lot en dat opschieten van die boom. Het is alles bedoeld om Jona te brengen op de plaats waar hij zijn moet. Namelijk de plaats van een ellendige, schuldige zondaar voor God. Zo heeft de apostel Paulus het ook bedoeld. Dat alle dingen zullen medewerken ten goede. Degene die God lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. De Heere laat al die dingen een bepaalde functie vervullen in het leven van Jona, opdat het tenslotte zover zal komen dat Jona, net als Job en net als allen die de Heere op de plaats wil brengen, de hand op de mond gaan doen en zich gaan verfoeien in stof en as. Ja, hier gebruikt de Heere dus met name drie dingen om Jona terneer te werpen, om zijn verzet te breken. Om hem te doen buigen in het stof. En als God hem nu tot de capitulatie gaat brengen, dan doet hij dat zeer genadig. O, de Heere had alle recht. Als het om rechten aankomt, had de Heere alle recht om Jona te veroordelen. Jona weg te doen. Nooit meer naar Jona om te zien. Maar zie hoe de Heere ook met zijn weerbarstige en met zijn opstandige kinderen handelt. Hij handelt met hen genadiglijk. En weer komt die vraag. Jona, is uw toorn billijk ontstoken? Nu is Jona boos vanwege het verdorren van die wonderbomen, vanwege die wind die hem aanmächtig gemaakt heeft. Jona, is dat terecht? Vraagt de Heer. De eerste keer vroeg de Heer of Jona's toorn billijk was, en hij was toornig omdat God goed was. Nu vraagt hij aan Jona: Jona, u bent toch zo toornig omdat die wonderbomen niet meer is, omdat u daar geen schaduw meer van hebt. Is dat dan een rechtvaardige toorn? En Jona durft te zeggen dat zijn toorn billijk ontstoken is. Hij vindt dat hij wel terdege toornig mag zijn vanwege die boom. Nu kon hij daar net eens rustig zitten en nu kon hij daar net eens genoegelijk onder die boom tegen de hitte van de zon beschut zijn. En in één keer is die boom weg en heeft hij er niets meer aan. Ja, ik ben terdege er billijk ontstoken. En weer zouden wij zeggen: Jona is een hopeloos geval. Een hopeloos geval. Laat de Heere er toch mee ophouden. Maar voor de Heere zijn er geen hopeloze gevallen. En de Heere verheerlijkt zich juist in het redden van wat wij hopeloze gevallen noemen. De Heere verheerlijkt zich juist daarin. Dat hij zondaren zalig maakt. En dat hij zulke mensen die met hand en tand zich verzetten. En die in alles tegen de Heere opstaan. Dat hij zulke toch aan zich gaat onderwerpen. En dat hij ze toch gewillig gaat maken. De Heere verheerlijkt zich erin dat hij ook zo'n weerbarstige Jona op de knieën weet te krijgen. En hij zegt: Jona, u zegt dat uw toorn billijk ontstoken is. Gij verschoont die wonderboom. Maar wat hebt u voor die boom gedaan? U zou die boom willen houden. Maar wat hebt u voor die boom gedaan? U hebt hem niet geschapen. U hebt hem niet onderhouden. En u bent toch zo gehecht aan die boom, terwijl er geen enkel werk van u aan door u verricht is om die boom er te krijgen en er te houden. Er is geen enkele werkzaamheid van u en tweeën geweest ten opzichte van die boom. En als hij verdort, dan bent u toornig. En intussen bent u van mening dat ik niet langmoedig mag zijn over Nineveh. Hier is een boom waar Jona niet aan gewerkt heeft en Jona wil hem toch houden. Maar er is een hele stad met mensen, zo maakt de Heer aan Jona duidelijk, waar hij de schepper van is. En alle inwoners van Nineveh zijn de maakselen zijner handen en het zijn zijn schepselen. En hij heeft er als schepper een band aan. En ondanks de boosheid en ondanks de goddeloosheid heeft hij ze verzorgd. En dan zegt de Heer, en er zijn bovendien nog 120.000 kleine kinderen in die stad. Mensen die het onderscheid niet weten tussen hun rechter en hun linkerhand. En daar komt nog bij dat er veel vee in die stad is. Ook schepselen des Heren. Mag de Heere dan aan die schepselen niet gehecht zijn? Mag hij daar dan niet voor zorgen? Mag hij die dan niet sparen? Mag hij daarover niet langmoedig zijn? Jona wil langmoedig zijn over die boom waar hij niets aan gedaan heeft. Maar zegt God, mag ik dan niet langmoedig en goede tieren zijn over zoveel duizenden schepselen die van veel grotere waardij zijn nog dan een boom? Voelt u het verwijt? Jona heeft medelijden met een boom, terwijl hij nooit iets voor die boom gedaan heeft. En God heeft zoveel voor de Ninevieten gedaan, voor die onsterfelijke mensen, mensen met een onsterfelijke ziel, mensen met een eeuwige bestemming. En daar zijn zoveel kinderen onder, en er is ook zoveel vee bij. Mag God dan die stad niet verschonen? En zo maakt de Heer aan Jona het onredelijke, het onbillijke van zijn toorn duidelijk. Jona, zo zegt de Heer, kom toch tot uzelf. En dan eindigt het boek. Plotseling. Er staat geen antwoord van Jona meer, maar dat hoeft ook niet meer. En ik weet het wel, ik kan het u niet bewijzen, maar ik geloof dat op dat punt, waarop God deze dingen tot Jona zei, dat Jona toen gekomen is op de plaats waar hij zijn moest. Ik weet wel, ik zei het u al, het staat er niet bij en ik kan het u daarom op grond van de schrift ook niet bewijzen. Maar het lijkt mij toch inderdaad zeer waarschijnlijk dat op dit ogenblik Jona in tranen uitgebarsten is en voor God in het stof kwam en zijn schuld, zijn grote schuld heeft gezien. En zich met Job heeft verfoeid in stof en as. En de hand op de mond gelegd heeft. En dat hij de hand op de mond gelegd heeft. Dat is de reden waarom er van hem geen antwoord meer staat. Hij heeft er het zwijgen toe gedaan. En hier is ten volle waar. Wat het spreekwoord zegt. Wie zwijgt, stemt toe. In zijn zwijgen heeft hij op een zeer welsprekende manier God gelijk gegeven. Ja, Heer, zo is het. En hij heeft alle reden, alle recht verspeeld in zijn eigen besef om de Heere nog een keer te antwoorden. Hij kan nu niet anders doen dan in een schaamte voor God het hoofd buigen. En zonder enig verder commentaar heeft hij zo zijn levensverhaal beëindigd. Waarom geloof ik dat dit Jona's reactie geweest is? Wel, is het geen wonder, vraag u dat maar af, is het geen wonder dat we dit boek in de Bijbel hebben? En dat we ook dit laatste hoofdstuk van dit boek in de Bijbel hebben. En dat Jona zijn verhaal niet mooier gemaakt heeft dan het is. Dat hij het niet aangedikt of verfraaid heeft. Maar dat hij eerlijk gemaakt door de Heilige Geest ook zijn eigen boosheid heeft beschreven. En dat hij eerlijk gezegd heeft hoe hij durfde reageren tegen de Heer en hoe hij God durfde antwoorden. En dat hij eerlijk ook heeft weergegeven hoe de Heere hem terecht gewezen heeft. Hoe de Heere hem ernstig onderhouden heeft. En hoe de Heere hem tenslotte aan het eind van zichzelf gebracht heeft. En dan het merkwaardige. En dat is tegelijk het prachtige van het boek Jona. Waar eindigt dat boek nou mee? Met Gods woord. En als het in een mensenleven zo gaat worden dat het gaat eindigen met Gods woord, dan kun je hoop hebben voor zo'n mens. Als die mens gaat zwijgen, en als het laatste wat er gesproken wordt het woord van de Heere is, een woord van vermaan zeker, maar dan toch een genadewoord. Een woord waarin de Heere het behoud van zijn knecht zocht. Een woord waarin de Heere hem op zijn plaats wilde brengen. Niet een oordeelswoord waarmee de Heere hem veroordeelde en van zich afstootte. Maar een woord waarin de Heere, hoezeer ook vermanend, toch Jona nog met liefde koorden trok. En als er zo'n woord als laatste woord van in het boek Jona staat, heb dan maar hoop voor Jona. Want als een mens op zo'n woord leert zwijgen, dan is dat een aanduiding. Dan is dat een teken dat hij onder dat woord van de Heere verbroken is. En dat hij een verbroken hart en een verslagen geest heeft ontvangen. En als een mens dat ontvangen heeft, dan heeft hij niet veel meer te zeggen, is het wel. Dan gaat hij zwijgen. Dan doet hij met Job de hand op de mond. Dan herroept hij. En dan heeft hij berouw in stof en as. En dan zijn er twee lessen die we leren uit dit laatste gedeelte van het boek Jona. Dat is in de eerste plaats een les die we al eerder hebben geleerd en die het boek Jona ons op vele plaatsen geeft. Maar nu opnieuw, hier opnieuw leren wij hoe ruim God zijn genade aanbiedt. En hoe ruim de Heere is in het zalig maken van zondaren. Hier is een stad vol goddeloosheid. En toch is die stad het voorwerp van Gods ontferming. Zou ik zo'n grote stad dan niet mogen verschonen, zegt God. En de barmhartigheid Gods heeft geen einde, maar die strekt zich uit tot de goddelozen. En die strekt zich uit tot de kinderen der goddelozen. En die strekt zich uit zelfs tot het vee van de goddelozen. Ja, de Heere is een God van menigvuldige ontferming. Een God die ruim is in zijn heil en in de aanbieding van zijn zaligheid. Zou ik Nineveh dan niet sparen? O, de Heere is er niet op uit om te verderven. Niet de goddeloze verderven en ombrengen, maar om ze te behouden en om ze met zich te verzoenen. Maar als God dan zo ruim is in zijn genade en in zijn barmhartigheid, dan moet het volk des Heren ook iets van die ruimte en die barmhartigheid in hun leven tot openbaring brengen. Dan moeten zij ook ruim zijn en begeerig om zondaren het heil des Heren deelachtig te zien worden. En dan moeten zij er aan meewerken, om zo te zeggen, om dat heil te verkondigen. Jona weigerde dat, maar dat was juist een bewijs dat hij zo erg ongelijk was aan de Heere. Dat hij zo weinig het beeld des Heere vertoonde. Een bewijs dat nog maar zo weinig van dat werk van de Heere in zijn leven geopenbaard was. Ik bedoel dat werk waardoor hij gelijkvormig gemaakt werd aan dat beeld van Christus. Jona begeerde eigenlijk de ondergang van de goddelozen. En die mentaliteit die we bij Jona aantreffen, die is vandaag de dag niet weg. Die is er nog en die vinden we, als we eerlijk zijn, ook in ons eigen hart en in ons eigen midden. De Heere zegt, zou ik die stad niet verschonen? Zou ik niet genade willen bewijzen? Zou ik me niet willen ontfermen over het verlorene? Maar zoveel is het ook onder de kerkmensen. Ben ik mijns broeders hoeder? Zo vaak vinden we de mentaliteit van, ach, wat zouden wij doen om de goddelozen te redden? Laat God die goddeloze wereld maar verdelgen. Laat hij die goddelozen maar uitroeien. Maar genade maakt immers gunnen. Wie persoonlijk weten mag wat het is om gered te zijn uit het verderven, uit de macht van de zonde, zou hij niet ook een bewogen gemoed hebben? En zou hij ook niet gunnend zijn om dat heil dat hij onverdiend heeft ontvangen ook anderen te gunnen en anderen als het ware er deelgenoot van te maken? Maar wij zijn net als Jona vaak meer bezet en bezorgd en bezig met onze wonderbomen dan met de onsterfelijke zielen van medemens. Als die boom van Jona verwelkt is, dan is die een en al verontwaardiging en dan is hij daarmee bezig en hij kan nergens anders aan denken. Nergens anders. En als er een deuk in onze auto zit of de meubels niet goed meer zijn of als er een tegenslag in ons leven komt, dan ben je een hele dag daarmee bezet, nietwaar? Maar de zielen van medemensen op weg naar het verderf, Jona zou ze zomaar verloren laten gaan. En dat is toch erg ongelijk aan de bewogenheid die er in de Heere is. Het tweede wat we leren is dat de Heere, en dat is ook niet nieuw, maar dat staat ook al eerder in het boek Jona, maar dat de Heere vast besloten is om Jona tot overgave te brengen. De Heere doet er alles aan om zijn kinderen daar te brengen waar hij ze hebben wil. De Heere beschikte. Alles wordt door hem bepaald. Alles wordt door hem geleid. En dan kun je de draden niet verbinden met elkaar, maar in Gods plan zijn ze toch verbonden. En de Heere heeft overal zijn bedoeling mee. En er geschiet niets bij geval. Want alles wat de Heere werkt, onzichtbaar vaak voor onze ogen en zonder doel en zonder verband vaak in onze waarneming, maar alles wat de Heere werkt, dat is er tenslotte op gericht om het in het leven van al de zijnen, om hen te brengen waar zij maar het beste af zijn. Namelijk waar zij het voor God verliezen en waar ze de Heere de eer leren geven. Daar gebruikt de Heere een storm voor. Daar gebruikt de Heere ook een scherpe oostenwind voor die een mens aanmächtig maakt en die een mens doet klagen en die een mens aan het eind brengt. Daar gebruikt de Heere voorspoed voor, een wonderboom. Daar gebruikt de Heere tegenspoed voor, een worm die die wonderboom doet verwelken. Daar gebruikt de Heere alle dingen voor, opdat zijn volk maar het zou leren overgeven en voor de Heere zou capituleren en zich onder God zou gaan buigen. Ja, zich onder God zou gaan buigen. Dat is het plan dat de Heere in het leven van al de zijnen heeft. En nu moet daar alles aan dienen. En dan zijn er in ons leven misschien ook wel allerlei dingen waar we aan gehecht zijn. Zoals Jona gehecht was aan die wonderboom. Maar vergeet het niet. Jona had die wonderboom niet gekregen om ervan te genieten. Jona had die wonderboom alleen maar gekregen om hem weer kwijt te raken. Want zo moest hij komen onder God. En zo kan de Heere ons ook wel eens allerlei dingen geven. Maar niet met de bedoeling dat wij ervan zouden genieten. Maar God kan al van tevoren het plan hebben gehad. Ik geef het om het weer weg te nemen. Want in die weg van het ontvangen en van het verliezen wil de Heere een mens dan brengen daar waar hij onder God komt. En zo kunnen er dingen zijn in ons leven. Verliezen die wij lijden. Tegenslagen die wij moeten meemaken. Zorgen waar wij onder gebukt gaan. Zo kreeg Paulus een doorn in het vlees. Dat is weer een andere beschikking van de Heere. Dat is geen oostenwind en dat is geen storm, maar dat is toch ook weer iets wat de hand des Heeren gewerkt heeft. Een doorn in zijn vlees. En waartoe geeft God Paulus die doorn in het vlees? Opdat hij onder God zou komen. En opdat hij onder God zou blijven. En opdat hij het zou leren om te roemen in zwakheden. Niet in sterkte, niet in grootheid, niet in iets waarin hij zelf wat is, maar zou leren roemen in zwakheden. Waarom krijgt Jona die wonderboom en raakt hij hem kwijt? Opdat hij zou leren roemen in verdorde wonderbomen. Opdat hij zou leren roemen in verzengende oostenwinden. Opdat hij zou leren roemen in alles wat de Heere doet. Want waar het geleerd wordt wat de Heere Paulus voorhoudt en wat de Heere Jona leert. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Waar dat geleerd wordt, daar gaat een mens inderdaad roemen in zwakheid. Waar een mens ertoe gebracht wordt om, of het nou een wonderboom of een worm is, of het een storm of een oostenwind is, of het een doorn in het vlees is, of voorspoed, om dan inderdaad ook maar dan van harte te zeggen en te bidden, Heere, uw wil geschieden de uwe alleen, want uw wil is alleen wijs en goed. Waar een mens zo onder God mag buigen, daar heeft alles meegewerkt ten goede. En zo heeft het tenslotte ook in Jona's leven alles meegewerkt ten goede. Nog een paar woorden over de meerdere Jona. Want u weet dat in het Nieuwe Testament Jona ook nog een keer voorkomt. Tot tweemaal toe wordt hij door de Heer Jezus genoemd. De Heer Jezus gebruikt dit onderwijs uit het boek Jona om het volk van zijn dagen, de generatie uit zijn tijd, een aantal dingen voor de aandacht te brengen. Ik heb u al genoemd, een aantal maanden geleden of langer, ik weet het niet, maar dat Jona een type van Christus is in zijn verblijf in de vis. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in de vis, zo zal de Zoon des Mensen zijn 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde. Maar behalve dat heeft de Heer, en daar wil ik met name even op wijzen, heeft de Heer Jona ook nog een keer tot voorbeeld gesteld als prediker. In het 11e hoofdstuk van het Lucas-evangelie lezen wij als volgt. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En ziet, meer dan Jona is hier. Heer Jezus is de prediker bij uitnemendheid. Hij verkondigt de volle raad en wil Gods tot onze verlossing op een volkomen wijze. Hij doet dat in zijn dagen tijdens zijn rondwandeling op aarde onder de Joden van zijn tijd. Maar hij heeft het meegemaakt, hij heeft het ondervonden dat zijn prediking, je zou zeggen, ijdel is. Nee, zo mag ik het niet zeggen. Het is nooit ijdel, het woord Gods keert nooit ledig weder. En de Heer heeft ook vrucht op zijn arbeid gehad, maar je zou soms zeggen, wat heeft het voor nut? Waar is de vrucht? Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En vanuit deze waarneming gebruikt de Heren dat voorbeeld van Jona. En dan zegt hij tot de mensen in zijn dagen, de mensen van Nineveh hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Terwijl ik toch meer ben dan Jona, nietwaar? Waarin is de Heer Jezus dan meer dan Jona? In zijn persoon. En ook in zijn boodschap. In zijn persoon. Hij is een veel waardiger persoon dan Jona is. Jona was maar een zondig schepsel. Die nooit boven zijn zondigheid uitkwam. Die nooit boven het schepsel zijn uitkwam. Een mens met zwakheden, een mens met zonde. We hebben het met elkaar overdacht. En hoe kon Jona het woord des Heren spreken? Oh, alleen maar als God hem dat woord in de mond legt. Want van zichzelf weet hij ook niets. Is hij blind en onwetend. Maar de meer dan Jona. Hoe ontvangt hij zijn boodschap? Is hij ook onwetend? Hij zegt van zichzelf. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard. Hij is een veel waardiger persoon. Hij is veel verhevener dan Jona. Hij komt van de hemel. Hij komt van de schoot des vaders. Om hier op aarde de vader te verklaren. Hij komt spreken de dingen die hij gehoord en die hij gezien heeft. En zo is hij veel meer dan Jona. Want hij is veel heerlijker en veel verhevener. En veel waardiger dan Jona. En toch geloofden ze in Nineveh Jona. Die kleine prediker. En in Jezus dagen geloven ze die hoogste profeet niet. Meer dan Jona is hier. Hoe nog meer? Niet alleen maar omdat hij een veel waardiger persoon is. Maar ook omdat hij veel gewilliger is dan Jona. Jona weigerde gehoorzaam te zijn. God moet hem dwingen. God moet hem erbij trekken. God moet hem met kracht in het spoor brengen. Jona is een onwillig en een opstandig mens. Maar hoe verschillend de meerdere Jona. Zie, ik kom, heeft hij gezegd. En hij blijft het zeggen. Bij zijn komst in deze wereld heeft hij het gezegd, zie, ik kom. Maar hij heeft gezegd, mijn spijze is te doen, de wil des vaders die mij gezonden heeft. En als zijn vader hem naar Gethsemane roept, hij zegt, ik kom. En als zijn vader hem naar Golgotha, naar het kruis roept, hij betuigt het, zie, ik kom. om uw wil te doen. Hij mag er in zijn menselijke natuur tegenop zien. Hij mag er ontzet van zijn. Hij mag er bevreesd voor wezen. Denk maar aan Gethsemane. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Maar niettemin ook daar. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nooit was hij onwillig. Nooit streefde hij tegen. Altijd was hij de gehoorzame knecht des Heren. Altijd leefde hij uit het zie ik kom. Meer dan Jona is hier. Niet alleen trouwens als persoon, maar ook in zijn boodschap. Boodschap die de meerdere Jona gebracht heeft is vol heerlijk. Veel heerlijker dan wat Jona ooit heeft kunnen vertellen. Denk maar aan de inhoud van de boodschap. Jona's boodschap was beperkt. 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Jona's boodschap was een oordeelsboodschap met een kleine straal van hoop die de Ninevieten hebben aangegrepen toen ze zeiden, wie weet, God mocht berouw hebben. Maar Jona heeft zeker niet de volle raad Gods tot onze verlossing geopenbaard. Dat heeft de meerdere Jona gedaan. De volle raad Gods, het volle heil bekendgemaakt. Want in hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. En in zijn prediking geeft hij maar niet een klein beetje hoop. En doet hij de deur der genade maar niet op een kier open. Maar hij zegt, ik ben gekomen opdat ze het leven hebben. En opdat ze overvloed zullen hebben. Hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij komt met een volle evangelieprediking van de genade Gods. En toch, terwijl er maar zo weinig hoop was in Jona's prediking, was er wel bekering in Nineveh. En terwijl er toch zo'n rijk evangelie verkondigd wordt door de Zoon des Mensen, is er in zijn dagen geen bekering. En niet alleen wat de inhoud van de prediking betreft, was de Heere Jezus meer dan Jona. Ook wat het gezag betreft waarmee hij preekte. Jona had een gezag in zijn boodschap, zeker. Maar het was alleen maar het gezag van God die zijn zender was. God tegen wie zij in Nineveh gezondigd hadden. Maar als Jezus komt, dan is hij zelf God. Hij en de Vader zijn één. Jona kan alleen het oordeel aankondigen, maar de Heer Jezus heeft de bevoegdheid om het oordeel te voltrekken. Want hij is niet alleen prediker, maar ook rechter. En in zijn prediking is nog meer de ernst van het gericht. Dat hij zal voltrekken over al zijn vijanden. En hoewel hij met meer ernst nog spreekt, omdat hij ook rechter is. Omdat hij ook zijn eigen volmacht heeft. Toch is er op zijn prediking amper reactie. Meer in zijn boodschap ook, omdat hij meer uit eigen ervaring kan spreken. Jona heeft ook een eigen weg gehad, kon daarover spreken. Want de toorn Gods wist hij af. Van de gramschap Gods wist hij wat al. Hoe Gods hand zwaar op een zondaar kan drukken. Jona wist er wat vanaf en Jona kon erover spreken. Jona kon het in zijn prediking benadrukken. Maar de Heere Jezus Christus, hij heeft het nog veel dieper ervaren wat het is om Gods hand dag en nacht op zich te voelen drukken. Zodat zijn sap veranderd wordt in zomerdroog. Hij is zelf nedergedaald ter helle. En daarom is de boodschap van de Heere Jezus nog veel ernstiger. Want in die boodschap van hem die nedergedaald is ter helle klinkt het ook zo duidelijk in door wat de verschrikkingen zullen zijn van hen die buiten God leven en sterven. Hij die zelf ter helle is neergedaald. Hij heeft het ook met zoveel ernst en klem verkondigd dat er een buitenste duisternis is. Om het zo de zondaar op het hart te binden dat hij moet vluchten om zijn levens wil. Jona, hij was een man die uit de diepten der zee terugkwam. Maar de Heere Jezus is door de diepten van de hel heen gegaan. En zo spreekt hij het woord. En zo verkondigt hij het evangelie. We mogen van hem weten dat hij gekomen is uit de schoot des vaders om ons de vader te verklaren. maar hij is tegelijk ook gekomen uit de diepten van de afgrond om ons de verschrikkingen van het sterven en van de eeuwigheid buiten God op het hart te binden. Meer dan Jona is hier. En vooral ook als we letten op de kracht waarmee hij zijn prediking kon vergezeld doen gaan. Jona kon zeggen, nog 40 dagen dan zal Nineveh worden omgekeerd. En als er nou eens in Nineveh iemand geweest was, die uit de nood van zijn ziel gevraagd had aan Jona. Jona, wat moet ik doen? Hoe moet ik mijn hart veranderen? Hoe moet ik me bekeren? Kunt u me genade geven om me tot God te bekeren? Kunt u me kracht geven om me van de zonde te bevrijden? Kunt u me kracht geven om in God te geloven? Geeft u me zo'n bekering? Geeft u me zulk geloof? Dan stond Jona machteloos. Want een mens kan die genade gaven aan zijn medemens niet schenken. Maar de meerdere Jona, hij kan het. Staat in het 31ste vers van het 5e hoofdstuk van Handelingen, waar Petrus over de verheerlijkte Christus spreekt. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Daartoe is Christus zaligmaker. Hij kan niet alleen prediken en ernstig prediken, maar hij kan ook geven wat nodig is om de prediking waarachtig te geloven. Hij kan genade geven, hij kan bekering geven, hij kan geloof geven. En zo kan hij door de kracht van zijn woord een zondaar waarlijk tot verandering brengen. Inderdaad, meer dan Jona is hier. Het einde van onze overdenkingen van het boek Jona wil ik u dat voorhouden. Wij hebben met Jona en met het boek Jona kennis gemaakt. Maar we mogen weten dat er één is die meer is dan Jona. Eén is die voller is in zijn genade openbaring. Eén die tot ons komt en tot ons spreekt. Zie dan toe dat ge hem die spreekt niet verwerpt. Zie dan toe dat ge de boodschap die de meerdere Jona verkondigt niet naast u neerlegt. Daarom, zo vermaant ons de Hebreeënbrief, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat we niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien we op zo grote zaligheid geen acht nemen? En die grote zaligheid, die is in hem die meer is dan Jona. En wat hebben we met zijn boodschap gedaan? De mannen van Nineveh zullen opstaan, zegt de Heere Jezus, in het oordeel met dit geslacht. En hij spreekt over de mensen rondom hem, de mensen van zijn tijd. En ze zullen ze veroordelen, want zij hebben zich bekeerd. En de mensen daar rondom Jezus heen hebben zich niet bekeerd. Zullen de mannen van Nineveh opstaan in het oordeel, ook met dit geslacht, met ons, en ons veroordelen, omdat de weldaden, omdat de ernst van de prediking, omdat de boodschap van de meerdere Jona ons geopenbaard is, terwijl er in ons leven geen bekering kwam? We nemen afscheid van Jona vanavond en van de mannen van Nineveh. Maar we zullen ze nog een keer ontmoeten. We zullen de mannen van Nineveh nog een keer ontmoeten. En aan welke kant zullen zij dan staan? En aan welke kant zullen wij dan staan? Zullen we dan aan dezelfde kant staan? Of zullen we tegenover elkaar staan? Tegenover elkaar, dat zal gebeuren met het geslacht van Jezus dagen. Dan zullen ze hen veroordelen. Of zullen wij met hen God groot maken voor zijn onverdiende gunst en goedertierenheid aan onwaardige bewezen? We zullen met elkaar zingen uit het gebed des Heren. Het 4e vers. Het gebed des Heren, het 4e vers. gaan. Stel voor dat we zingen uit Psalm 119. Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Dan is het nu weer gelegenheid om eventuele vragen te stellen. En dan kunnen we zien of we daar nog verder mee kunnen gaan of in de bespreking van dit onderwerp. Of dat er nog weer andere dingen bij ter sprake gebracht kunnen worden die ook tot nut voor ons allemaal kunnen zijn. Wie is de eerste? Kijk even achterom. Gaat uw gang.
Ja, meneer, ik lees hier. Dit heeft in het laatste hoofdstuk van Jona. Jona was de slijmer.
Ja.
Dat vindt er wat van. Ik zou wel eens willen vragen hoe Jona hier overtuigd is zijn. Waar het wat van is. Dat is werkelijkheid.
De vraag is, Jona zegt hier tot tweemaal toe in hoofdstuk 4 dat hij... liever zou sterven dan leven. Is dat nou. Is het nu zo dat Jona. Inderdaad toch ook wel overtuigd was. Dat het dan goed met hem stond. Als hij inderdaad zijn wens verkregen had. Zoals het dan hier staat. En hij was gestorven. De Heere had hem weggenomen. Zou het dan goed geweest zijn met hem? Wist hij dat? Nou, ik geloof dat dat op dat moment. Bij Jona. Eigenlijk niet eens aan de orde was die vraag. Zo diep dacht Jona niet eens door, geloof ik. Hij was zo vleeselijk, hij was zo verkeerd, dat hij was alleen maar ontevreden met de Heere en hij had alleen maar, was leven zat, om zo te zeggen. Hij was het met Gods weg in zijn leven niet eens en met al de dingen die de Heere gedaan had, was hij het niet eens. En in die ontevredenheid, die een bewijs is van geesteloosheid, van ongeestelijkheid, heeft Jona alleen maar gezegd, ik wou ook maar dood was. En dan stond het hem op de... alleen maar een bewijs van de grootheid van Gods genade, dat de Heere hem zijn wens niet geeft. Maar dat de Heere hem eerst nog weer op zijn plaats brengt. Dus ik zou zeggen... Jona heeft er geen gedachte aan gehad over het na de dood, op dat ogenblik. En achteraf kan hij alleen de Heere in ootmoed gedankt en erkend hebben dat de Heere hem toen op dat moment nog gespaard had. Verder zou ik niet willen gaan. Hier was geen geestelijk mens, hier was een vleeselijk mens. Ik bedoel, hij was wel een geestelijk mens, want hij was wedergeboren. Maar hij was volledig onder de beheersing van het vlees. En een vleeselijk mens denkt niet na over de geestelijke dingen. Zo zou ik die vraag beantwoorden. Ja. Nog meer vragen?
Ja, ik had nog wel een vraag.
Ja.
Die gesteldheid van Jona, is er enige overeenkomst met de gesteldheid van David in Psalm 109? Want als ik dat lees in Psalm 109 van David, hoe dat hij staat tegenover de vijanden, niet waar, dan ben David ook de onderhand.
Ja.
En hier zo,
ja.
Dat ook van Jona, daar wenst eigenlijk Jona ook de onderhand van Nineveh. Is daar weer een overeenkomst op? Is dat ook een anders?
Uiterlijk is er inderdaad overeenkomst tussen wat je vindt in Jona en in de houding van Jona, waarmee hij eigenlijk de ondergang van de vijanden des Heren wenst, en wat je vindt in de wraakpsalmen. Psalm 109 is daar een voorbeeld van. Je kunt ook naar andere psalmen wijzen. Zou ik niet haten die u haten? Ja, ik haat hem met een volkomen haat. Tot vijanden zijn ze met slot van Psalm 139. Is er inderdaad alleen maar meer dan uiterlijke overeenkomst, en dan zeg ik ja, ik geloof het wel. Ik geloof dat als David of wie van de andere psalmdichters in deze gesteldheid spreken, en dat zij eigenlijk het oordeel des Heren over de vijanden afroepen, dat niet uit ongeestelijke motieven voortkomt. Maar daar hebben geestelijke motieven de overhand. En hoe bedoel ik dat? Als David over de vijanden spreekt, zijn vijanden, dan noemt hij die vijanden uitdrukkelijk Gods vijanden. En dan haat hij ze niet omdat ze hem kwaad hebben aangedaan of omdat zij hem leed hebben berokkend, maar dan haat hij hen omdat zij Gods vijanden zijn. En dan mag David door genade zo volkomen aan de kant des Heren staan, dat hij weten mag dat zijn vijanden Gods vijanden en omgekeerd dat Gods vijanden ook zijn vijanden zijn. En vanwege wat zij de Heren aandoen en vanwege de vijandschap die ze de Heren toedragen en het feit dat zij God niet willen erkennen, eigenlijk de Heren van zijn troon zouden willen stoten, vanwege die boosheid die in die vijanden woont, heeft David ook geleerd om die vijanden als Gods vijanden te zien. Dat wil niet zeggen dat David daarmee helemaal geen oog meer heeft voor de noodzakelijkheid van bekering. En alsof David nou maar tevreden zou zijn als alle vijanden des Heren vernietigd zouden worden. Juist omdat het die geestelijke instelling bij David is, heeft hij geleerd dat als het erop aankomt, een Gods eer nog van groter belang is dan de zaligheid van de zondaar. En als die zaligheid van de zondaar en de eer van God in conflict met elkaar blijven, dan kiest David voor die eer des Heren. Dan zou hij liever willen dat God verheerlijkt wordt dan dat die zondaar behouden wordt. Andere keren weten we ook uit Davids leven dat hij ook een bewogenheid kende met de vijanden des Heren, met de goddelozen en met de zondaar. Maar wat is het bij Jona? Bij Jona is het niet dat hij aan Gods kant staat. Jona is helemaal niet zo op die eer des Heren uit. Hij mag het misschien in zijn gedachten wel gebruikt hebben en misschien heeft hij het in woorden ook wel gebruikt, Heren, maar het zijn uw vijanden. Maar dat woog hem helemaal niet zo zwaar. Jona redeneerde niet geestelijk, maar vleeselijk. En uiterlijk mag het dan op hetzelfde lijken, maar het is innerlijk nogal een groot verschil. Of je vanuit liefde en bewogenheid voor de naam en voor de eer des Heren Gods partij kiest tegen de vijanden, of dat je alleen maar tegen die Ninevieten in bent, omdat het mensen zijn die de vijanden van zijn volk zijn. Hij spreekt nergens over, het zijn Gods vijanden, maar hij heeft het er alleen maar over, en dat is het motief waardoor hij zich laat leiden, het zijn de vijanden van mijn volk. Ik gun ze de zaligheid niet. En dat maakt het een groot verschil. Uiterlijk mag je dus zeggen, nou het lijkt op elkaar, maar innerlijk is het zo ver van elkaar verwijderd als dat maar mogelijk is. En het grote verschil is, David is geestelijk en Jona is vleeselijk. Het laatste gebed. Om zich te wreken. Om zich te wreken voor zijn twee ogen, ja. Ik vind het ten aanzien van Simson niet zo makkelijk. Ik denk dat dat een gebed is dat, ja, waarbij je vlees en geest in tegen elkaar ziet strijden. Als je het leest, en dan met name die uitdrukking dat ik me met één wraak wreken voor mijn twee ogen, dan zou je zeggen, nou daar is nou echt weer de vleeselijke Simson aan het woord. Maar aan de andere kant, als je ook ziet wat hij doen wil, namelijk strijden tegen die vijanden des Heren, om op die manier zijn volk ook verlossing te bereiden. En daartoe was hij toch gezonden, nietwaar? Dat was al door de engel tegen zijn moeder gezegd. Dat hij beginnen zou met Israël te verlossen. Nou, dat heeft Simson zich ook in die gevangenis, heeft hem dat goed en duidelijk voor ogen gestaan. En hij heeft ook geweten dat het door zijn eigen schuld was dat hij zijn taak niet heeft kunnen volbrengen. En dat hij nu in die gevangenis is. Nu, in het besef, in het ambtelijke besef zou ik zeggen, dat hij geroepen was om verlossing te doen in Israël, heeft hij dit gebed gebeden en zit er toch ook een geestelijk element in. En heeft hij niet anders begeerd dan op die manier het heil van zijn volk en de eer des Heren en daarin tegelijk ook de afbreuk van zijn vijanden te zoeken. Hij was daar toch toe geroepen, nietwaar? En ik denk dat Simson voor zijn bidden ook nog wel een grond heeft gehad. Hij had in zichzelf natuurlijk alle grond verspeeld. Hij had, was alles kwijt. Ik bedoel, vroeger kon hij pleiten op de roeping die de Heere hem gegeven had. En dan kon hij bidden, Heere, sterk me tot die taak waartoe u mezelf geroepen heeft. Maar hij had nu alles weggegooid. Hè, met het bekendmaken van zijn geheim en dat zijn haren nu afgeschoren waren, had hij alles overboord gegooid. Hij had dus ook niets meer om op te pleiten. Hij had geen eens meer grond om de Heere te wijzen op de roeping waarmee de Heere hem geroepen had. En toch heeft hij van de Heere in die gevangenschap iets gekregen. En dat staat er niet voor niets. En het haar van zijn hoofd begon weer te wassen. Dat is een belofte van de Heere geweest. Je zou zeggen, ja, maar iedereen zijn haar groeit. Jawel, maar als dat zo gewoon is, had het hier niet gestaan. Het is hier een bijzonder ding geweest. Hij was zijn ambtelijke positie, zijn roeping, alles kwijtgeraakt door zijn eigen zonde. Toen zijn haren afgeschoren werden, was hij ook zijn kracht kwijtgeraakt. En nu heeft hij gevoeld, God geeft me mijn haar terug. En dat is voor hem een belofte geweest. Zou God me dan ook nog mijn kracht teruggeven? En zou God me dan ook nog voor één keer mijn roeping en mijn taak teruggeven? En dat is een pleitgrond geweest. En daar heeft hij op gepleit. En toen heeft de Heer hem inderdaad die kracht nog gegeven. En hem nog één keer gesterkt tot dat tot de vervulling van die taak. En ja, daarom zeg ik dat gebed. Dat mag aan de ene kant echt een Simson gebed geweest zijn. Een gebed waarin toch ook nog weer vleeselijke motieven hebben meegesproken. Hè? Maar aan de andere kant is het toch ook een geestelijk gebed geweest. Alleen je kunt zeggen, ja, hè, er was een andere wet in zijn leden. Die strijdt tegen de wet van zijn gemoed. Hè? Maar niettemin, hij was, en dat heeft de Bijbelschrijver ook zo gezien. Want hij heeft die dood van Simson gezien als een verlossingsdaad voor het volk. De doden die hij in zijn sterven doodde, waren meren die in zijn leven doodden. God Simson bracht verlossing. Dus daar zou ik het eigenlijk een mengeling willen noemen van vlees en geest. De geest begeert tegen het vlees en de geest heeft, en die twee staan tegenover elkaar, staat, zegt de apostel. Nou, dat heb je daar duidelijk. Bij Jona was dat niet zo. Bij Jona zou je zeggen, het is alleen maar vlees. En de geest ligt helemaal eronder. Totdat de Heer hem weer opdoet leven. Ja? Kater? Ja. Nou, dat is waar. Jona en eigenlijk alle geschiedenissen van de Bijbel heiligen, waar zij eerlijk ook de gebreken en de zonden en de ongerechtigheden van die gelovigen uitstallen, zijn even zoveel bemoedigingen voor de kerk des Heren hier op aarde. Ja, je kan over Jona denken zoals je wil, maar ik geloof dat je ook zover moet komen dat je dat wat Jona nou bezielde ook in je eigen hart terug moet vinden. En dat is niet gezocht. Ik bedoel, het is niet zo dat je zeggen kunt, nou ja, Jona, dat was dan helemaal erg, maar zo erg is het bij mij niet. Ik geloof als er twee dingen niet gebeurden, als in de eerste plaats, nee, laat ik het anders zeggen, als God ons er niet voor bewaarde, dan kwamen we precies even ver en precies tot hetzelfde kwaad als waar Jona en David en al die anderen toegekomen zijn. En nog wel verder, als God dat niet bewaart. En in de tweede plaats, als God je ogen opent voor wat er in je eigen hart leeft, dan vind je ook geen enkele reden meer om je of boven Jona of boven iemand anders te verheffen, want dan ga je naast en dan ga je onder ze staan. En dan wordt het juist een bemoedigende zaak, een vertroostende zaak, dat er ook een boek als dat boek van Jona in de Bijbel staat. Een mens kan bij zichzelf wel eens zoveel ontevredenheid en zoveel murmurering ontdekken. Dat hoeft er nog niet uit te komen, maar een vuur brandde in mijn overdenking, staat er ook in de Bijbel, niet waar? Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, ik zal het niet hardop zeggen, tegen de Heeren niet en tegen de mensen niet, ik zal de schijn ophouden, ik zal me nog vroom voordoen. Maar intussen zegt David, een vuur brandde in mijn overdenking. Ja, en dan komt het moment dat het er ook een keer uitkomt, met al de klachten en met al de bezwaren. Nou, hoe het dan ook gaat, alle Gods kinderen leren zichzelf door deze ervaringen ook kennen als dwaas en onvernuftig en een groot beest en een Jona en een Asaf en alles bij elkaar. En dan kun je voor jezelf denken, nou is er nou nog doen aan? Hoe kan dat nou met genade bestaan? Hoe is het nou mogelijk dat dergelijke dingen nog in mijn hart opkomen? En dan mogen dat ontevredenheden zijn of murmureringen, bij een ander zijn het godslasterlijke gedachten. En een derde heeft de schunnige gedachten die zomaar in hem opkomen, waar hij misschien helemaal niet naar zoekt of waar hij de gelegenheid niet voor zoekt ook, maar het kan zomaar in zijn boze hart oprijzen. En dan kan je daar moedeloos, wanhopig van worden. En dan kan juist zo'n boodschap als het boek van Jona zeggen, ja, maar het kan niet met genade bestaan, dat kan niet. Het kan niet met genade gepaard gaan. Maar het kan wel voorkomen in een leven waar nochtans genade in verheerlijkt is. Alleen, Jona laat dan ook zien en David laat dan ook zien, dan moet het wel tot de belijdenis en tot de erkentenis komen. Maar daar wil de Heere ook zelf toe leiden. Jazeker, deze geschiedenissen zijn tot troost. Ze zijn beschamend, maar ze zijn ook bemoedigend. Dat de Heere nou met zulke mensen toch nog wilde beginnen en wilde voortgaan, en dat hij het ook in zo'n leven nog wil voltooien.
Ik heb er zo'n vertaler uit het oor, die Brieze, die had hier eens een keer gepreekt. En die had, nou en je vrouw, die zei, die had vast gepreekt. En toen kwam je in de pastorie, toen kwam hij te armen.
Ja, maar dat kan gebeuren, nietwaar? En dat is heus niet omdat je nou zo graag die dingen doet. Juist niet, want het kan. Paulus zegt zo dan, en dat heeft de apostel toch ook onder leiding van Gods geest gezegd. Zo dan, zo doe ik de zonde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Hè? Door genade is het Paulus een begeerte geworden om heilig te leven. Dat wil niet zeggen dat het volbrengen bij hem gevonden wordt, maar het is wel zijn begeerte geworden. En door genade is het dus een begeerte om heilig te leven, ook in zijn gedachtenleven. Maar ja, wat komt er allemaal nog niet uit die bedorven bron van alle wanbedrijven omhoog? Dat kan inderdaad onder je bidden vloeken zijn. In je heiligste verrichtingen kunnen dat de meest onheilige gedachten zijn die zich aan je opdringen. En het bewijst alleen maar met wat een verdorven hart de mens op de wereld gekomen is. En wat een werk de Heere eraan heeft om daar nog wat van te maken. Ja. Wie nog? Ja, van der Aan. Ja. of de kennis van het recht van God, zoals we dat bij Jona dus ook meemaken, aan de kennis van de barmhartigheid Gods vooraf gaat. Ik zou niet willen zeggen dat dat zelfs bij Jona het geval was. Ik geloof ook dat we in een zekere zin op moeten passen voor elk schema. Want dan maak je van de Bijbel een soort patroon dat je aan het leven van ieder mens eigenlijk dwingend oplegt. En nu zijn er natuurlijk zekere dingen die de Heer in het leven van elk mens werkt. Waarin hij werkt, daar komt, laat ik het dan maar even met de woorden van de catechismus zeggen, daar komt aan de orde ellende, verlossing en dankbaarheid. En in een zekere zin ook in die orde. Ja. Maar of nou de kennis van Gods barmhartigheid altijd volgt op de kennis van Gods recht, ik zou dat niet durven beweren. Ik geloof ook dat dat in het leven van Jona nog niet noodzakelijk het geval was, want als ik me niet vergis, dan heeft Jona Gods barmhartigheid al gekend, voordat wij hem ontmoeten, in het boek dat naar hem genoemd is. Hij was al een man die door de Heere opgezocht was, en hij had ook al in zijn leven Gods bemoeienissen ondervonden, dus ook iets van die goedertierenheid en die barmhartigheid Gods in zijn leven leren kennen. En als je dan zou willen zeggen, ja kijk daar in de vis, daar komt hij, en ja, ook al voordat hij in de vis is, hè, als hij daar aan boord van dat dek staat en als hij overboord gegooid wordt, dan komt hij met het recht van God in aanraking. Jazeker, dan gaat hij onder het recht door. Dan gaat hij onder het recht, zou je ook nog mogen zeggen, verloren. Maar daar was al aan vooraf gegaan kennis van de barmhartigheid. Ik geloof zelfs dat, en al kan ik dat in het leven van Jona zo niet aanwijzen, omdat daar alles overhoop ligt in het leven van die man, maar dat het toch min of meer zo geweest is dat het feit dat hij iets van die barmhartigheid Gods heeft leren kennen in de dagen die hieraan vooraf gaan, dat hem dat ook te meer gewillig gemaakt heeft om aan boord van dat schip te zeggen, neem mij en werp mij overboord. Dus ik zou niet willen zeggen dat het altijd het geval is. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat. En trouwens, dan is het natuurlijk nog de vraag, wat verstaan we over met het recht Gods in aanraking komen? Is dat dat recht Gods aanvaarden in je eigen veroordeling? En het aanvaarden ook als recht en billijk, als God mij zou laten verloren gaan? Het aanvaarden van je vonnis, het om zomaar eens te zeggen je eigen doodvonnis tekenen? En te zeggen, Heere, de Heere is recht in al zijn weg en werk, ook als ik verloren ga, jezelf een plaats waardig keuren buiten God, in de buitenste duisternis. Natuurlijk, dan komt de mens met het recht in aanraking en dan gaat dat recht over zijn leven en dan snijdt het recht alles af en dan laat het recht van hem niets meer over. Maar daar begint het niet mee. Dat is niet iets wat de Heere direct aan het begin van het leven doet. Althans, ja, het kan wel eens bij die of gene, daar is God ook vrij in. Maar ik geloof niet dat de Heere daarmee begint. Er is trouwens ook nog wel een andere manier om met het recht Gods in aanraking te komen. Niet in dat veroordelende recht, maar in het eisende recht. Niet waar als God ons voor de wet plaatst. En dat kan inderdaad ook aan het begin van het geestelijke leven. En dat kan dan de mens ook in de nood en in de benauwdheid brengen. Dat God ons voor de wet plaatst. En dat hij daarin zijn eisen doet horen. En dat je dan gaat ontdekken dat je zo weinig aan, ja, helemaal niet aan dat recht van God voldoet, en dat, dat je schuldig bent, en dat de Heere zijn recht niet krijgt in mijn leven, en dat je dat in de verootmoediging brengt, en dat je dat tot het, ja, doet smeken om genade en om barmhartigheid, en dat de Heere langs die weg ook plaats maakt voor zijn zoon. Maar dat is nog niet het afsnijdende recht en het veroordeeld worden onder het recht. Dat is buigen, leren buigen onder de eis van het recht en die billijke. Kijk, dan ben je al een heel eind verder dan een mens die alleen maar godsdienstig is. Want een mens die alleen maar godsdienstig is, die, ja natuurlijk, die houdt wel rekening met de wet en die weet ook wel dat die wet volbracht moet worden. Maar of hij gaat uit van de gedachte dat hij het zo slecht nog niet doet, in zijn eigen gerechtigheid, He, zoals je dat bij de Farizeeërs vindt en zoals je dat bij een hele hoop kerkmensen ook vindt, die van de gedachte uitgaan, nou ja, ja wel, maar omdat ze de wet in hun geestelijke kracht, in zijn geestelijke kracht nog nooit gehoord hebben, en die denken dat de wet alleen maar met uiterlijke dingen te maken heeft, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan, of als je dan inderdaad weet dat je zo niet mag redeneren en dat dat Farizeïsme door de Heere veroordeeld wordt, dan heb je onder die wet eigenlijk, nou ja, je hoort het wel, maar het dringt toch niet tot je door en je verstaat het niet, omdat je dus nog bij de blinden hoort en degene die in een natuurlijke mens, die verstaan niet de dingen die des geestes God zijn. Maar als een mens door die wet wordt aangesproken en die eisen gaat horen en in het licht van de spiegel van Gods wet gaat ontdekken dat hij aan die eisen niet beantwoordt, dan wordt die een zondaar in eigen oog en dan wordt hij een smekeling aan de troon der genade. Nou, ja, hoe gaat dat nou? Ik weet het niet hoe dat nou bij de een gaat en bij de ander. Er is altijd weer een stuk van de vrijmacht van de Heere in. Zeker die dingen die ik nou net noem, die gebeuren, die werkt de Heere. Daarmee maakt de Heere een mens arm en ellendig en behoeftig en gebrekkig en komt er plaats voor de bediening des geestes en de bediening uit Christus. Maar dat gaat vaak toch ook weer gepaard met indrukken van de goede tierenheid Gods. Niet waar, dat ligt vervlochten, je kunt die dingen niet scheiden. Als dat nou gebeurt, niet waar, dat de Heere die eisen gaat stellen. En dat je jezelf leert kennen als iemand die er nou nooit aan beantwoord heeft. En nog nooit goed geweest bent. Hè, maar dat je schuldig staat tegenover de Heere. Nou, dan kan er tegelijk door de Heere in zo'n ziel ook een indruk gegeven worden van zijn grote langmoedigheid. Want nou verdien je het om in de hel te liggen en je mag nog leven. En je mag nog op aarde zijn en je mag nog onder het evangelie verkeren. En je mag nog horen van de boodschap der genade. Het is nog geen verloren zaak. Ik bedoel, een totaal afgesneden zaak. Daar is een stuk van de barmhartigheid Gods in en dan ligt het vervlochten. Alleen moeten we wel goed bedenken, wij moeten wel hoe de Heere het doet dat, en langs welke weg de Heere het doet, dat is op zichzelf genomen ook niet het meest belangrijke. Maar het belangrijke is, het belangrijkste, datgene waar het in het leven van elk mens om gaat, dat is dat we deze dingen wel persoonlijk leren kennen. Hè? En dan moeten we het maar aan de Heere overlaten hoe hij het een zondaar leert, want dan zal het bij de een zus en bij de ander zo gaan. Maar het is wel zaak dat wij ons waarlijk voor het aangezicht van die allerhoogste majesteit leren verootmoedigen in schuldbesef, hè, met een verbroken hart. En het is ook waarlijk noodzakelijk, en het kan ook niet gemist worden, dat wij ook iets kennen van dat grote wonder, van die opzoekende liefde Gods in Christus Jezus. Nog meer vragen? Ja? Ja. Als iemand bekeerd is, moet hij dat dan in zijn leven ook altijd uitspreken. Je, misschien mag ik je vraag een beetje aanvullen. Je wilde zelf niet zo aan, zou je zeggen. Hij kan het ook uitleven. Dat het meer uit het leven dan uit de woorden blijkt. Kan dat, ja. Kan dat zo wezen dat als de Heer in het leven van iemand gewerkt heeft, dat iemand er dan over zwijgt en over blijft zwijgen en dat hij het voor zichzelf houdt? Nou, als je het van die kant benadert, dan zeg ik nee. Dan geloof ik niet dat je er grond voor hebt in de schrift. Als je het benadert vanuit de vraag, heeft iemand die door de Heer bearbeid is altijd vrijmoedigheid om ervan te getuigen, dan zeg ik nou, dat niet. Nee, dan kan er inderdaad nog wel eens een veel aarzeling en veel twijfel en veel vrees zijn, juist om ervan te spreken. Maar dan is dat een andere reden. Kijk, iemand kan niet zeggen, nou ja, dat is een zaak tussen de Heer en mijn ziel, daar hebben anderen niks mee te maken, daar hou ik mijn mond over. Dat kan niet. Dat kan niet. De Heer Jezus die heeft gezegd, als deze zouden zwijgen, dan zouden de stenen nog spreken. Wat de Heer doet, dat is niet altijd even duidelijk voor degene die het beleeft, dat is waar. Er zijn er die een heel duidelijke weg hebben. Er zijn er ook die altijd nog weer met veel vragen en veel tobberijen over hun weg zijn. En je zult begrijpen dat bij degene die een duidelijke weg hebben, is het makkelijker om erover te spreken dan bij diegenen die altijd nog zoveel bestrijdingen en zoveel aanvechtingen hebben. Die zullen zeggen, laat mijn mond maar houden, want ze mochten eens wat denken en ja, je verbeeld je maar wat en je kan er achteraf alleen maar weer spijt van hebben, want dan heb je je mond weer voorbij gepraat en zulke dingen die gebeuren dan. Maar nogmaals, iemand die van de Heeren wat ontvangen heeft, nou, ze gaan niet allemaal de straat op hoor, dat is waar. En ze gaan het ook niet allemaal tegen de buren zeggen, maar er zijn toch momenten in het leven, denk ik, van alle die de Heeren vrezen, dat ze zeggen, ja, nou kom nou luister toe en hoort wat de Heeren aan mijn ziel gedaan heeft. Je kunt er niet altijd van zwijgen. Waarom niet? Omdat de Heeren zelf je mond openbreken. He? Omdat de Heeren jezelf wel eens een keer, dan kan je niet, Heer, open gij mijn lippen door uw kracht, dan zal mijn mond gestaag uw lof vermelden. En dat zijn niet altijd grote dingen, dan zijn er ook wel eens dingen waarvan je zegt, ja, zo iemand moet nog ver leren. Ja, dat zal wel. Maar er wordt toch wel eens wat van getuigd. En het kan niet verborgen blijven. Daarmee hou ik rekening, ik zeg het nog een keer, dan zal de een veel meer vrijmoedigheid hebben dan de ander en veel duidelijker kunnen getuigen dan de ander, maar ja, toch, er komt wel eens wat van naar buiten. Ja.
Niet alleen met het woord, maar met de daad.
Ja.
Paulus die zegt ook, ja, toon mij uw geloof, wat u hebt gezegd.
Ja. Ja. Nou, dat is geen tegenstelling. Natuurlijk moet het ook uit het leven blijken. En dat is waar, er zijn er. Ik had het zo pas over mensen die nogal, ja, wat gebrek aan vrijmoedigheid hebben om erover te spreken. En veel aanvechting en bestrijding. Als je nou het leven van sommige van die mensen nagaat, dan zeg je, ja, maar er is geen twijfel mogelijk dat de vreze des Heren staat op dat leven eigenlijk gestempeld. Al praten ze niet zoveel over hun innerlijk, omdat ze daar niet toe durven komen, dan is het leven toch een leven waarin het uitkomt, ja, daar wordt de Heere in gevreesd. Nou, dan zeg ik inderdaad, dan spreekt zo'n leven misschien meer dan de mond. Maar je mag het geen tegenstelling maken. Je mag niet zeggen, nou, als het leven dan maar getuigt, dan is het ook niet belangrijk of de mond ooit wat gezegd heeft. Want ik geloof dat de Bijbel het ons ook voorhoudt. Dat waar de Heere wat gewerkt heeft, daar komt ook het moment dat de mond er ook wat van gaat spreken. Al is het maar nog zo voorzichtig en nog zo bescheiden. Altijd bereid rekenschap te geven van de hoop die in u is. Dat is het Bijbelse voorschrift. En dan zal iemand misschien uitgelokt moeten worden. Omdat hij uit zichzelf er niet over beginnen durft. Dan zal iemand nog eens een keer, ja, misschien, ja, met een hele hoop argumenten of een hele hoop pogingen, misschien eens een keer zo ver gebracht kunnen worden dat hij toch eens wat gaat zeggen. Maar ja, en niet iedereen hoort het, maar je kan toch ook niet altijd en voor iedereen altijd verborgen blijven. Nee, ik geloof dat niet. Nogmaals, dan gaat het niet om grote stukken, dan gaat het er niet om dat iedereen kan vertellen van zo en zo ben ik gerechtvaardigd, of zo en zo heb ik de verzoening in het bloed van Christus leren kennen, of zo en zo, nee. Maar het gaat er wel om, ik heb dat wel eens meer gezegd, en dat is toch altijd weer een duidelijk woord wat die blindgeborene gesproken heeft. Ik kan niet veel vertellen, maar één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Ja. 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 Nou, dan moeten we denk ik onderscheid maken tussen zoeken en vragen en een ander zoeken en vragen. Niet waar? Ik geloof dat er veel zoeken is wat wij zoeken noemen, maar wat geen echt zoeken is. Er zijn mensen die hun leven lang, nou laat ik het nou maar zo zeggen, een hele leven lang Gods woord lezen, naar Gods huis komen, bidden en vragen en ook altijd weer om bekering vragen en om genade bidden. Maar het is alleen maar vorm. Dan kun je zeggen, ja, ik vraag er wel om, ik zoek er wel naar. En zo iemand staat er wel naar, zeggen we dan. Hè? Als we het over elkaar hebben, ja, die staat er echt naar. Ja, maar hoe ver gaat dat nou? Laten we nou onszelf ook niet al te gauw wijs maken dat we ernaar staan. Dit is nog helemaal geen bewijs dat je hart er naar uitgaat. Dit kan alleen nog wel een bewijs zijn dat je, ja, nou ja, je bent godsdienstig en je gelooft dat het moet gebeuren en je vraagt er ook wel om. Maar ondertussen doe je er niet veel meer voor dan alleen een paar van die verplichtingen op je nemen. Hè, maar, en nou gebruik ik het woord zoeken in een andere betekenis, maar dan voelt u zelf wel dat het heel wat meer in heeft. We lezen van die vrouw die penning kwijt was en die zocht. Maar die zocht niet 's morgens 5 minuten toen ze opstond en zei, nou ja, om 12 uur ga ik weer even zoeken. En vanavond voordat ik naar bed ga, dan steek ik nog even een kaars en dan ga ik nog even kijken of ik dat ding kan vinden. Nee, die keerde dat hele huis ondersteboven en die kon aan niks anders denken en die gaf zichzelf ook helemaal geen rust voordat ze dat verlorene gevonden had. Kijk, dat is ook zoeken, maar dat is nog heel wat anders. Dat is een heel intens zoeken. Dat is een zoeken waarbij al het andere op de achtergrond raakt en al het andere in het niet verdwijnt. En ja, dan zeg ik, als iemand zo zoekt, dan kan het niet anders dan vindt hij. Die heeft Gods belofte mee. Maar je kan niet zeggen, nou ja, ik ben ook een zoeker. Ik zoek al 25 jaar. Ja, hoe vaak heb je dan, ja, elke dag voordat ik ga slapen vraag ik om bekering. Ja, nou, dat is geen zoeker. Dat is geen zoeker. Begrijp je wel? En zulke mensen kunnen hun leven lang zogenaamd zoeken en nooit vinden. Omdat ze nooit zoeken. Echt. Maar als dat de nood van je leven wordt, dat je God kwijt bent, zoals die vrouw die penning kwijt was, en dat was voor haar op dat moment alles. En zoals nou, als nou een mens God kwijt is, en hij gaat dat ontdekken, en de Heere gaat zichzelf waarde voor hem geven, zonder dat hij dat beredeneren en becijferen kan. Maar dat de Heere zichzelf zo waardevol gaat maken, dan gaat zo iemand er naar uit. En hij kan niet meer rusten, dan moet hij nog wel werk doen. En dan moet hij ook nog wel een aandacht aan andere dingen geven. Maar daar heeft hij zijn aandacht maar amper mee bij. Hè? In zo'n periode is hij eigenlijk niet eens geschikt voor zijn aardse werkzaamheden. Dat doet hij als het ware, nou ja, in een soort droom. Daar heeft hij zijn gedachten niet bij. Want hij is, of hij nou op bed ligt, of dat hij nou op zijn werk is, of dat hij nou aan, hij is maar met één ding bezet. Och, dat ik hem vinden mocht. Hè? Dat is zoeken. Nou, dat wordt door de Heere beloond. Dat is denk ik bedoeld als de Heere zegt, die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Die dat zo doet, daar hoort de Heere naar. Dat heeft de Heere namelijk zelf in het hart gelegd. He? Ik kan met mezelf afspreken, ik kan niet met mezelf afspreken, ik ga God vrezen, ik ga me bekeren, ik ga geloven. Dat kan ik wel zeggen, maar daar komt niks van terecht. Maar ik kan wel met mezelf afspreken, ik ga elke dag bidden of de Heere me bekeren wil. Dan kan ik met mezelf afspreken. Maar dat is nog geen bekering. Ik moet het wel doen. Ik moet het zeker doen. Ik moet mezelf voornemen met heilige ernst, zoveel als dat in mij is, om de Heere te zoeken. En om hem voortdurend te vragen. En om hem voortdurend te smeken om zich aan mij te openbaren. Maar ik mag er wel tegelijk bij bidden of de Heere dat zo wil maken dat dat een zoeken gewerkt is door de Heilige Geest. En dat hij me dat wil geven, zodat ik er ook niet meer mee op kan houden. Zodat het maar niet een plicht is. Zodat het maar niet een afspraak is die ik met mezelf gemaakt heb. Maar dat het een nood is die me uitdrijft totdat ik hem gevonden heb. Ja, en dan geloof ik niet in mensen die hun leven lang zoeken en die dan nog niet vinden. Nee, gewis, die zullen vinden. Ja? Ja, wel, diezelfde mensen, die bedoelt hij dan. Want weet u, ze hebben nou met inspanning van zoveel krachten gezocht. En ze hebben gevraagd en ze hebben geworsteld. En toch, als ze er inderdaad deel aan ontvangen, dan gaan ze van zichzelf zeggen, ja, als God niet naar mij gevraagd, dat had ik nooit aan hem gevraagd. Als hij mij niet gezocht had, was ik nooit naar hem gaan zoeken. Ja. Want het zit dan ook weer niet in dat zoeken, dat heeft, laat ik het maar zo zeggen, dat heeft niks verdienstelijks, daar hangt het ook niet van af. Wat ik zo pas zei, waar komt zo'n zoeken vandaan? Nou, helemaal tot in de... Hoe zit dat dan, als iemand nou zo zoekt? Die is al van God gevonden. Niet waar? Waar de Heere dat in het hart gelegd heeft, besef van die nood en van de noodzakelijkheid, ik moet de Heere hebben, en ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog, zo iemand is zonder dat hij het weet, al lang van God gevonden. Niet waar? Dus het zijn toch dezelfde mensen weer. Ja. Er was nog een vraag. Ja, Theo. Ja. Ja. Nou, die uitdrukking de dwaasheid der prediking, dat is een uitdrukking die we vinden in het eerste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. En dan moeten we dat woord lezen duidelijk ook in het, tegen de achtergrond van waarin Paulus deze brief schrijft. Paulus schrijft aan de Korintiërs en dat waren van oorsprong dus Grieken. En die Grieken die vonden het maar dwaasheid dat Paulus en anderen daar met een boodschap kwamen waarin ze opriepen tot het geloof in een gekruisigde Christus. Dat was voor de Grieken dwaasheid. Dus de inhoud van de prediking bepaalt al dat de Grieken erover oordelen als over dwaasheid. In de tweede plaats, het is natuurlijk ook dwaasheid als je het van de menselijke kant bekijkt. Wat doe je nou door middel van de prediking? Wat is preken eigenlijk? Preken is gaan staan op een kerkhof en tot al die doden zeggen, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Dat is preken. Nou, je zegt, als iemand dat gaat doen, dan zeg je, die man die is niet goed bij zijn hoofd. Je gaat toch niet op een kerkhof staan roepen tot die doden in de graven onder de grafstenen staat op uit de dood. Dat is dwaasheid. Nou, in dat licht gezien, zo menselijk gesproken, is het natuurlijk dwaasheid om te gaan preken. Niet waar? Want je staat in een wereld vol geestelijk doden. Spurgeon heeft eens een keer gezegd in een preek, hij begint een preek, met die gedachte dat de mens geestelijk dood is. Hij zegt, en als wij nou eens ogen hadden om te zien, zoals God ons ziet, en als we nou zo eens om ons heen konden kijken in de kerk, dan zou je naar je buurman kijken, je zou een skelet zien zitten. Dood. En zou je aan de andere kant zien, dan zou je er ook eens zien zitten. Een lijk. Zo ziet God ons. Geestelijk dood. En tot zo'n massa mensen, tot zo'n groep mensen, komt de prediking van het woord. Dan zeg je, ja, maar dat haalt niks uit. Dat is te vergeefs. Die mensen kunnen niet horen, die mensen kunnen zich niet veranderen, die kunnen niet tot leven komen. Daarom is het dwaasheid. Nou, en dan zegt de Heer, en zegt Paulus, maar God heeft dat dwaze middel, in de ogen van mensen een dwaze middel, toch uitverkoren om zalig te maken die geloven. Niet omdat die prediking dan toch wat tot stand kan brengen, maar omdat de Heer daar de kracht van zijn geest aan wil verbinden. En dan gaan doden horen de stem van de Zoon van God. Nou, dat is bij Jona gebeurd, dat is bij de Heer Jezus ook gebeurd. Zij het dan dat de Heere Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde geringe vrucht op zijn prediking had. Niet waar? Maar dat hangt ook weer met andere dingen samen. Zijn prediking is niet te vergeefs geweest. Er waren discipelinnen, er waren er zelfs meer dan 500 aan wie hij na zijn opstanding verschijnt op eenmaal. En wie zal weten, wie zal kunnen zeggen hoeveel er waren. Maar die waren inderdaad toch ook op de dwaasheid van de prediking gekomen en die hadden door die dwaasheid van de prediking leren geloven. Is dat een voldoende antwoord op je vraag? Nog meer vragen? Ja. Ja, die heb je ook. De Hebreeën waren eigenlijk ook zulke onwijze kinderen. Niet waar? Paulus die zegt, naar de tijd gerekend zou je nu met vaste spijs gevoed moeten worden, maar ik moet weer melk geven. Dus dat zijn wel kinderen, maar ja, achtergebleven kinderen in hun ontwikkeling, niet normaal gegroeid. Dat gebeurt ook in het geestelijke. Ik weet niet of dat van Ephraim zo gezegd kan worden, want ja, daar, je kunt die gedachten er wel aan ontlenen. Ik weet niet of het op Ephraim ook die toepassing heeft, maar er zijn van Gods kinderen die, vroeger zeiden we, verkeerd gebakerd waren. Ja, veel te stijf ingepakt toen ze kleine kinderen waren, en toen zijn die beentjes helemaal krom gegroeid. Dat kan in het geestelijke ook, ja. Maar dan zijn het wel kinderen. Al moet je ze misschien je hele leven lang dragen. Ja. Ja. Wat tuigen die dan toch? Je zult je vriendin wel steunen, nietwaar? Nou, ik zal niet zeggen dat ze allemaal, dat heb ik zo pas eigenlijk al gezegd, ik zal niet zeggen dat ze allemaal even duidelijk en even vrijmoedig kunnen getuigen en even ver gaan in hun getuigenis. Maar, nou laat ik dat dan, dit er dan bij zeggen. Dan heb ik het nou niet over verkeerd gebakerde kinderen of kinderen die in de kindergeboorte zijn blijven staan of hoe dan ook. Maar laat ik het dan op een andere manier zeggen, de kleingelovigen, als ik het dan zo mag noemen. Hè. Getuigen die toch wel, het is naar mijn gedachte ook bijbels om te zeggen dat dit een getuigenis is, een getuigenis van het leven der genade, niet alleen wanneer je kan spreken van wie de Heer Jezus voor je is, of wie God voor je geworden is, maar het is ook een getuigenis van Gods genade in een mensenleven, als je van jezelf leert zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Niet waar? Als dat de taal van het hart is, is dat net zo goed bewijs van genade als wanneer je zegt, ik geloof. He? Ja. Dus het gaat er niet om wat er met name getuigd wordt. Het gaat er met name om wat er leeft in het hart en waar de mond af en toe ook eens van spreekt. Je kan zeggen, nou, moet iemand altijd spreken van zijn bezit? Ik ontmoet eens een oude man en die had ik al eens eerder ontmoet. Dat was in een van mijn vorige gemeenten en die zei, ja dominee, ik heb hier niks te zeggen, want het is zo arm en het is zo leeg bij me van binnen. En dat was al een paar keer zo. En toen zei ik, spreek dan over je armoede. Spreek dan over je armoede. Misschien kan het gesprek over onze armoede in een wederzijds gesprek ook nog een keer tot bemoediging leiden. Maar je mond helemaal houden, dan kom je helemaal niet verder. He? Als een bedelaar niks heeft, dan moet je niet zeggen, nou ik heb vandaag niks, dus praat maar niet. Nee, dan moet hij zijn hand ophouden. Niet waar? En als hij dat oprecht doet, dan is dat ook een bewijs van genade. Goed, we zullen samen zingen. Psalm 25, vers 2. Er zijn er een paar vergeten, begrijp ik. Oh, kijk eens. Intussen kan ik u dan meedelen dat we op de tweede dinsdag van januari weer verder hopen te gaan. Dat is de 9e, denk ik, 9 januari. Ja, dan moet ik een ander onderwerp uitzoeken natuurlijk, want we hebben er al een tijd over gedaan, maar uiteindelijk het boek Jona is ook een keer uitgekomen. Wat het zal worden, dat hoort u dan nog wel, misschien een wat meer dogmatisch onderwerp, maar we zien wel, beleven en welzijn. Broeder Kater, wil u met ons danken?
Heer, aan het eind van dit ons te samen zijn, past uw naam ootmoedig te herkennen voor al het goede dat gij ons tot hiertoe hebt willen komen te schenken. Wat komt gij nog onderscheidelijk met ons te handelen, heren, dat we midden in de werkweek nog een ogenblik onder uw woord en onder uw getuigenis hebben mogen zitten. Ja, dat gij dienaar bekwaamd hebt om uw woord te mogen ontvouwen. En heren, nu hebben we weer lessen gehoord en u smeken ootmoedelijk van u af. Zoudt u die lessen die wij hebben weer mogen horen nog willen komen toe te passen aan ons aller hart? Wat zou dat groot wezen? Ach ja, dat is ook zo nodig en noodzakelijk op weg en reis naar de eeuwigheid. Want van nature begeren wij die dingen niet, heren. Och ja, dan zijn we vijanden van u geworden. Maar wat is het dan een eeuwig wonder, heren, dat gij in datzelfde woord getuigt, dat in uw vijanden met God verzoend kunnen worden. Maar wat is het ook een wonder voor uw knecht, Jona geweest, heren. Hoe zo'n opstandeling, dat u hem nochtans heb willen opzoeken. Maar wanneer we dan en een weinig zelfkennis door genade mogen hebben, heren, dan zijn wij nog veel erger als Jona, want dan zijn wij al bedervers geworden, die uiten van zichzelf ook nooit uw bedoeling, ja, ook nooit uw eer op het oog hebt willen hebben. En u smeek ootmoedelijk van u af, heren. Zou u nogthans uit vrije ontferming op de zulke van boven willen nederzien en dat uw naam en uw eer nog eens verhoogd zou mogen worden. Heer, u bent toch zo waardig om in alles erkend, gediend en gevreesd te mogen worden. En nu kunnen wij dat van onszelf ook niet, Heer, maar dat hoeft ook niet. Maar dat uw geest dat in onze harten wil komen te werken en schenken, zij bij aan of bij voortgang. En heren, nu zijn wij, indien gij het leven verschenkt, nog weinige dagen verwijderd van het heugelijk kerstgebeuren. En u smeek ootmoedelijk van u af, zou u voor dat kerstwonder nog plaats willen maken, heren, dat we door het oog des geloofs als een arme naakte verbeurde zondaar nog eens in die kribben mogen blikken. Ja, en mogen uitroepen, o dierbaar kind, o schenk, o geschenk van al vermogen. Zou u dat ons in ieder persoonlijk willen werken en schenken, heren, bij aan of bij voortgang? En wil u ons zo in ieder gedenken, ook wanneer we deze plaats weer gaan verlaten, wil gij ons brengen waar we je verwacht worden, heren. En ook in de komende nacht nog uw vleugelen over ons te samen uitbreiden. En wil gij ons weer doorverkwikken met een geruste slaap. Dat we nog weer in gezondheid mochten ontwaken, wil dan in ieder bekwamen. Het werk wat u op onze schouders gelegd hebt, heren. Maar wilt u bovenal geven dat uw groot en lieve naam om ons het wel in die gelaste behoeft worden, maar dat we nog verbreiders van uw naam en eer mochten worden bij aan of voortgang. We mochten in bijzonder nog uw dienaar aan u bevelen, heren, die gij in ons midden gesteld hebt, Geweet ook zijn veelvuldige arbeid, wil u hem bekwamen, wil u mag geven, Heere, dat hij ook zijn kwaamheid van u, de Heere, maar mogen afsmeken. En zou u hem daartoe willen bekwamen, Heere, want die gij toch geroepen hebt, die kom gij toch ook te bekwamen. En u hebt dat menigmaal betoond, maar zou u hem bovenal, Heere, nog als slijk aan je heilige vingeren, zou het willen gebruiken, omdat er in ons midden nog eens wonderen mochten gezien en gehoord worden. Heere, wat dat zijn we niet waardig, dan moeten we het voor uw aangezicht beleiden. Och, als je moest doen met ons, naar onze zonden, onze afdwalingen, dan zou het ons rechtvaardig allemaal voorbij moeten gaan. Maar anderzijds, tot wie zou het toch anders heen gaan? Dan tot u gij toch alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Wil dan zo alles gedenken wat op uw zegen is hopen en wachtende. En genadelijk verzoening komen te doen. Over al onze zonden, dus vraag we alleen. Om Jezus willen, amen.